Vandaag deel 3 van de berenklauwverhalen. De afgelopen 20 jaar geïnspireerd op een veld berenklauwen langs het kanaal naast het museum. De derde verhaal is getiteld Vrouwen Emaille. 1. Hoofdstuk 1. Je kunt hem al van verre aan zien komen. Als eerste zie je de rafelige punten van zijn oorspronkelijke zwarte jute boodschappentas. Zodra je om de bocht van de tussen sluis en hoofdweg ingeklemde huizen komt. De tas weer bij elke stap een halve meter opzij en omhoog. Even later wordt de rechterarm waar de tas hangt zichtbaar. Dan de hele man. Ongeveer 30 jaar. Beide handen heeft hij diep weggestoken in de zakken van zijn korte leren jas. Gelijktijdig met de zwaai van de tas deint zijn hoofd mee in de richting van zijn passen. Zijn lange haren volgen gedwee, een halve tel. Hij draagt een lange, vale spijkerbroek. Zijn voeten zijn gestoken in veel gebruikte halfhoge wandelschoenen. En rechts van hem raast het verkeer langs, op weg naar een volgend stoplicht. Links varen diverse zeilboten in onvoorspelbare richtingen door het kanaal. Bij het stoplicht, halverwege sluis en treinstation, wachten grote drommen mensen, voornamelijk toeristen, op groen licht om een weg te kunnen vervolgen in de richting van het centrum aan de binnenzijde van het kanaal. Niemand die naar hem kijkt. Hij loopt, de ogen een paar meter voor zich op de grond gericht. Zijn grote neus geeft de richting aan. De mond is ontspannen, onbewust van wat er om hem heen gebeurt. Als hij eindelijk stilstaat, ergens tussen stoplicht en treinstation, de voeten stevig in het gras van de glooiende kanaaloever geplant en langzaam in zijn hoofd opheft in de richting van het merkwaardige bouwsel aan de overzijde van het water, dat men ook wel museum noemt, is het net alsof hij heel even het centrum van de wereld is geworden. Om hem heen is alle drukte verdwenen. Niets beweegt. De weg voor het station langs was zo kort geleden nog in een continue lange stroom auto's, bussen, motoren, fietsen voorbij kwamen, ligt er nu verlaten bij. Ook de voetgangers, inclusief de toeristen uit alle instreken, ontbreken. Sterker nog, geen enkel levend wezen is te zien. Trappen van het station, de platform van de stad en streekbussen, leeg. De deuren naar de stationsrestauratie, naar de wachtruimte voor de bussen, naar het museumscafé, dicht. Verder is er alleen maar stilte. Hij haalt langzaam zijn schouders op en kijkt omhoog. Hoog boven de bomen, boven de statige heerhuis en overzandkeide van de water, ver boven het vierkante gele toren van het museum, is er beweging genoeg, echte beweging genoeg? En een woest spel jagen stormwolken achter elkaar aan. Rukwinden rijden de donkere wolken uiteen tot kleine, witte, verdwaalde vlekjes. Of drijven ze juist bijeen tot uitgestrekte dondervlaktes. Hij glimlacht gefascineerd. Een dergelijk geweldig hoog in de lucht. Een dergelijk geweld hoog in de lucht, terwijl het hier beneden zo extreem rustig is, heeft hij nog nooit meegemaakt. Dan, voor hij er erg in heeft, is het geweld ook om hem heen. Waar zo even nog stilte was, buldert nu de wind in zijn oren. Verdwaasd kijkt hij rond. Is het tijd gekomen om een goed inkomen te zoeken? De kantoorgebouwen aan de achter hem sluitende rijen. Geen mogelijkheid om daar naar binnen te vluchten. Het stationsgebouw ernaast, in al haar glorie, oude glorie hersteld, ook alleen maar een groot onwelkom. Ach, wat maakt het ook uit. Wat kan de wind hem deren? Voorzichtig doet hij een paar stappen naar beneden tot vlak bij het water. Hij laat zich met een plof op zijn zitzak vallen. Beide armen slaat hij om zijn knieën. Hij is alleen op de wereld. Hij is getuige van een grootse gebeuren. Wat ver boven zijn hoofd in de lucht is begonnen, raast nu om hem heen. Hij is deelnemer. De bomen tussen de herenhuizen aan de overzijde buigen gevaarlijk naar alle kanten. Hij wacht af tot er eentje met een luide knal zal breken. Het enige echter wat de wind kan bevrijden zijn losse bladeren die een eigen weg volgen. Hij grinnikt als een takje met kastanjebladeren tegen zijn voorhoofd botst. Vlak voor hem, in het water, ligt een klein bootje. Twee roeispanen liggen onder de zikvlak geschoven en een klein gevochten scheepstouw verbindt het bootje met het metalen ring aan de wal. Opgezweepte golven in het kanaal proberen hun krachten uit. De boot bandst, slingert, zwaait en knalt keer op keer tegen de houten beschoeiing. Het touw is echter onvermurwbaar en houdt de boot stevig aan de wal gebonden. Hij volgt met zijn ogen de golven verderop hun weg naar een smalle voetgangersbrug. De eerste schuimvlokken slaan al over de leuning. Met seconden neemt de storm in kracht toe. Hij is zich nog van geen kwaad of gevaar bewust. Hij geniet. Mooi, hè? De woorden zijn nauwelijks verstaanbaar. Even meent hij dat de wind golven zijn oren een spelletje met hem spelen. Hij grijnst tevreden. Jazeker, het is heel mooi. Hij zou hier geen minuut van willen missen. Mooi, hè, wordt hem opnieuw toegevoegd. Hij is niet meer alleen. Zij zat vlak achter hem op het trottoir langs de kanaaloever. Het hoofd naar het gele museumtoren gericht. Een oudere vrouw, gewikkeld in ontelbare lagen kleren. Bij elke rukwind wordt er weer een ander tipje van haar sluiers opgelicht. Een rood baaien onderbroek, een lange grijze broek, een boerenbonte rok, een zwarte wollen rok, weer een rok, onbestemd van kleur, en dan een jurk, gevlekt verschillende tinten groen. En nog een jurk, effen oranje. Nog eentje, blauw met een rode stippen. En nog een paar. Enkele vesten, vier lijkt het wel, afgaande op de dessins uit minstens drie verschillende culturen. Een tweetal jasjes, donkerblauw en lichtblauw. Haar rechterhand grijpt de kledingstukken dicht onder haar kin stevig bij elkaar. De knokkels zijn wit en steken scherp af tegen een zwart fluwelen halsdoek. Het lukt haar met geen mogelijkheid haar haar onder haar hoed te blijven steken. Lange slierten grijs worden door de wind alle kanten opgeblazen. En dan ziet hij dat haar hoed een grote witte pispot is. Met een blauw randje. Op de kop. Stijf op het oor vastgehouden door haar linkerhand. Aan haar gezicht is in niets af te lezen dat ze vecht om in de storm overeind te blijven. Al haar gezichtsspieren zijn ontspannen. Ze knikt een aantal keren bedachtzaam. Wat een wonder, hè? Wat een creatie! Hij kikt aarzelend, niet goed weten waar ze op doelt. Ik weet nog goed, zat huis aangeboden. Ontwerp, revolutionair. Het grootste deel van haar betoog wordt door de wind, de nog steeds aanwakkende wind zelfs, voor haar lippen weggenoofd. Hij fronst zijn wenkbrauwen in grote concentraties om tenminste nog iets te kunnen volgen wat zij zegt. Realisatie, levenswerk, oude dag, mooiste plekje, allermooiste plekje. Hij kijkt om zich heen, wat zou ze bedoelen? Het station zeker niet, wel prachtig gerestaureerd, maar zeker niet revolutionair. Die nieuwe kantoorgebouwen, die de nieuwe ontsluitingsweg naar de stad flankeren. Hoe kom je op zo'n formulering trouwens? Op zijn zacht gezegd, allerminst revolutionair en nog lelijk ook. De herenhuizen langs de singels aan de centrumzijde van het kanaal. Oud zijn ze misschien, maar zo oud. Het museum kan het in ieder geval niet bedoelen. Hoe heet die architect van het museum ook alweer? Is het niet een Italiaan? Of Zuid-Amerikaan? Er waren er genoeg die het gebouw foeilelijk vonden. Of juist waanzinnig mooi. Oké. Revolutionair zou je het kunnen noemen. Hij zucht. Hij zucht nog maar eens heel diep. Natuurlijk. Uiteraard bedoelt ze het museum. Hij knikt nadrukkelijk. Een hele prestatie. Hoe is dat zo gelukt? Hij moet schreeuwen om gehoord te worden. De oude vrouw kijkt de schip op hem neer. Ze maakte snel gebruik van een korte pauze in het gebulder van de wind. Je denkt toch niet dat ik... Jongen, je bent mal. Ik zou het willen natuurlijk. En ook het zou kunnen. Maar voor het hele ontwerp hebben ze een beroemde buitenlander voor gevraagd. Ik heb alleen het idee van de hand gedaan. Goed idee. Niet? En ze hebben geluisterd. Een geweldig idee. Hij krabbelt overeind. De rechterhand met de boodschappenstad nog steeds in de zak van zijn jas gestoken. Volgens hem is het tijd gekomen om verder te gaan. Overal kom je zonderlingen tegen. Vandaag heeft hij zijn portie wel weer gehad. Weg is zijn stemming van algehele versmelting met de natuur. Hij werpt nog een laatste blik naar de overkant. Boomtoppen, wolken, wind en water. Wat is die oordans? Alles kleunt. Alles steunt en beweegt om hem heen. Als je eens mee zou kunnen doen, dan doet de wind opeens een geniepige aanval op zijn tas. Een wandelschoen glijdt weg in het door opspatten water nat geworden gras. Wild maait zijn armen, de tas lijkt hem te ontglippen. Hij schreeuwt en dreigt de tas te volgen in de dans. De oude wouw wijst hem op de subtiele verspringingen in het museumgebouw, terwijl hij met zijn ijzeren kracht zijn pols grijpt. Zie je dat? Sta toch eens stil! Die onverwachte vormen, luister dan toch! Hij kan haar niet meer volgen, de greep van haar hand nog steeds stevig om zijn pols heen. Zijn linkervoet zweeft boven het kanaalwater. Dikke schuimkoppen doordrenken zijn sokken en broekspijpen. Zijn tas is verloren. Op het moment dat de oude vrouw zijn pols grijpt, verliezen zijn vingers de controle over het handvat. Als een dronken vogel scheert de tas over het water, botst met kracht in een golf, springt op en wordt dan omhoog geblazen. Jongelui hebben tegenwoordig geen respect meer voor kunst en cultuur. Met een ruk heeft ze zijn oor naar haar mond toegetrokken. Krijg je de kans door een expert te worden voorgelicht, zit je een beetje met je voeten in het water te poedelen. Kom kerel, wees er een beetje netjes. Ga zitten. Luister naar een wijze oude vrouw. Hij kijkt langs haar heen naar zijn tas, waarvan het hengsel nu blijft haken achter lantaarn op de museumbrug. Als zijn spullen er maar niet uitvallen. Als de wind de tas maar niet weer van de lamp afrukt. Als? Nee, je hebt gelijk. De vrouw schudt een paar maal fors zijn arm. Zijn oor wordt nu bijna tegen haar mond gedrukt. Hij kan nu horen dat ze elke harde klank begeleidt door een zacht gesis. Helemaal gelijk. Dit perspectief is alleen maar goed voor toeristen. Moet je die brug zien? Ik was daarop tegen. Helemaal op tegen. Wat moet je met een brug? Een brug nodigt uit tot oversteken. God. En wat betekent oversteken? Dichterbij komen. Waar dichterbij? Bij het museum? Zonde. Dit gebouw moet je bewonderen en niet benaderen. Je moet diep onder de indruk raken. Niet het betreden. Laten we naar huis gaan. Naar mijn tuintje. Daar tussen het groen. Daar kun je pas echt van de nabijheid van het museum genieten. Een paar extra rukken aan zijn handen zorgden ervoor dat hij instemmend knikt. Twee tellen windstilte en de tas verliest het contact met lantaarn. Hij smoort een verwensing en wil naar de brug rennen. Nee, nee, niet doen! Gevaarlijk! Zie die golven dan niet! De twee tellen windstilte is alweer ruimschoots voorbij. Razendsnel drondwaaiende winter slaan het water plat, precies in het midden van het kanaal. Van daaruit vluchten golven alle kanten op. Beuk slaan ze op de oevers van beide zijden en spoelend op het wegdek. Verschrikt hapt hij naar adem. De laatste nog droge plekjes op zijn lichaam worden doorweekt door de grote droppelregens die de golven volgen. Ook de bruggen over het kanaal worden niet vergeten. De eerste golven slaan er al met kracht overheen. Wegwezen, fluistert hij. Wel nee, verzekert zij. Je moet alleen weten wat je wel en wat je niet moet doen. Ja, dat weet ik, schreeuwt hij. Hij probeert zich los te rukken. Wat is dit voor idiote toestand? Haar ijzeren greep wijkt echter geen millimeter. De jeugd van tegenwoordig, niets kunnen ze meer zelf. Onverstoorbaar klautert zij bij de wal naar beneden en geeft een flinke zet tot hij in het bootje tussen beide spanen valt. U bent toch niet van plan? Ze geeft geen antwoord tot hij zelf in het wild dopperende bootje staat. Geloof mij nou maar, dit is de enige veilige manier. Kijk maar. De golven hebben nu echt de bruggen te pakken. Ze zijn nauwelijks meer te zien in een dikke deken van opspattend schuim. De lantaarnpaal, waar zo pas nog een tas aan hing, zwiept nu gevaarlijk heen en weer. Gebiologeerd kijkt hij naar de lamp, die met zwiepen aan en uit vloept. En dan met een onhoorbare knap, knapt de paal in tweeën. Dat bedoel ik nu, schreeuwt de oude vrouw, en gooit met een geraffineerd gebaar het touw los. Vertrouw maar op mij! Hij zwijgt en kijkt verlangend naar de wal. Hoewel de golven tot ruim over het wetdek komen, ondanks het feit dat sommige bomen dubbel buigen tot hun kronen de grond reiken te raken, of schoon vanaf zijn lage positie de vaste wal totaal onzichtbaar is geworden achter de dichte mist van schuim en water en regen, verlangt hij immens, immens naar die wal. De oude vrouw schudt meewarig het hoofd. Ze stapt voorzichtig over hem heen tot in de punt van de boot. Tot zijn verbijstering lukt het haar nog steeds de omgekeerde pispot in de juiste positie op het hoofd te houden. Ze gaat zitten met gezicht naar hem toe. De horizon achter haar dans woest op en neer en heen en weer. Een golf van misselijkheid vult zijn slokdarm. Hey! Je mag er wel doen. Straks slaan we nog te pletter. De oude vrouw wijst dwingend op de twee roeispanen die pijnlijk in zijn rug drukken. Ho, zo roeien. Dit gaat hem te ver. Het enige moment sta je volledig in harmonie met de natuur en cultuur te genieten van een ongekende storm in je geboortestad. En het volgende moment word je door een rare kwiebus van de wal hardhandig in een boot geholpen. En dan moet je nog roeien ook. Bekijk hem maar. Hij wil gewoon zijn tas terug. Hij wil de wal terug. Hij wil zijn rust terug. Wat zeg je? Hij neemt gewoon wat terug wat van hem is. Hij komt overeind en wil een sprong naar de wal wagen. Zo'n 4, 5 meter, 6 meter, 7. Ik zou nou maar de roeispan pakken. En als je niet nog verder van huis wilt raken. Klinkt het gordroog vanaf de punt van de boot. De oude vrouw heeft de pispot tussen haar voeten op de bodem gezet. Haar ogen zijn gesloten, het hoofd enigszins achterover. De wind heeft nu vrij spil in haar lange grijze haren, als een fluctuerend aureool. Als de slangen van Medusa rukken ze haar hoofd uit. Genietend trekt ze haar mondhoeken op en bij elke nieuwe spatregenbui. De boot is inmiddels in het midden van het kanaal beland. De draaiwinden hebben verloren van de harde rukwinden richting Zeeënbrug. Hij duikt naar de spanen en slaat ze onhandig in een bolders en rukt zo hard hij als hij kan het hout door het water. De oude vrouw geeft geen krimp. Als de boot gevaarlijk overhelt en de kennismaking nieuwsgierige golf op de rand naar binnen stroomt. Hemeltje lief, wanneer hij voor het laatst in een roeiboot gezeten, in welke boot dan ook. Hij vecht met de boot gespannen. Hij vecht met de spanen, wind en water, of zijn leven ervan afhangt. De boot slingert alle kanten op, maar zeker niet terug naar de veilige oever voor het station. Meegaan met de stroom dan maar. Alleen een beetje bijsturen, dat ze niet tegen het duktal van tegen een brugpijler aanknallen. Hij tekt de roeispanen in. De oude vrouw verstijft meteen. Ze spert haar ogen open en kijkt hem fonkelend aan. Ze zijn heel lichtblauw, bijna grijs. Met in beide ogen, vlak naast de iris, een intense, felle, bruine vlek. Doorgaan! Waag het niet om nu te stoppen. Hoe komen we dan anders ooit aan de overkant? Roeien, roeien, roeien. Werken voor de kost, roeien. Hij roeit. Van de half geloken leden houdt ze hem scherp in de gaten. De ontspannen uitdrukking op haar gezicht is verdwenen. Geraakt is zijn onafhankelijkheid, wil hij mij kappen. Hij weet alleen niet hoe. Dus hij roeit. Hij vecht. Hij spant al zijn spieren. Hij haalt, hij trekt, hij roeit zonder enig ritme. Opgejaagd door de storm, half verdrinkend in het opdringige kanaalgolven. Hoe het hem is gelukt, weet hij niet. Maar opeens slaan ze met een klap tegen de wal aan de zendemzijde van het kanaal. Ze breken tussen de meters hoge planten door en schuiven zo een paar meter verder dat ze muurvast zitten in een diepe voor in het gras. Hij ziet sterretjes. Hij laat de roeispanen vallen en verbergt zijn gezicht in zijn handen. Nou, goed gedaan, jochie. Zie je wel, met een beetje begeleiding is de jeugd wel in staat om iets te presteren. Kom, opstaan. Van hieruit hebben we een prachtig uitzicht op het museum. Hij kijkt tussen vingers door. Het enige wat hij ziet zijn de woeste bewegende bomen en de struiken. Ze nu en dan slechts een glimp van een geel, grijs en blauw en rood gebouw. Het is wel goed, mompelt hij vermoeid. Kom dan maar, antwoordt zij. Je bent er wel aan toe om even bij te komen. Kom maar mee, naar binnen. Hoofdstuk 2. Voor hem ruist een statig witte villa op, als een onneembare vesting. De ramen verscholen achter de luiken. Een rots in de branding. Een scheve grijns glijdt over zijn gezicht. Hij vraagt zich af hoe een vrouw als zij zich zo'n optrek kan veroorloven. Zou zo'n excentriekeling zijn, die in het geheim schatrijk is geworden op de beurs? Of met een slavenhandel? En nu in het hoge noorden op geheel eigen wijze geniet van haar ouderdom? Hij loopt nog een paar moeizame passen verder. Zou ze hier helemaal alleen wonen? Misschien is er nog slechts één kamer bewoond. Maar welke? Hij telt de ramen in de benedenverdieping. 6. Boven zijn het er 8. En uit het dak steekt nog een 4-tal dakkapellen. Voor elk raam rijkende luiken hermetisch gesloten. Verstandig in zo'n storm. Hij worstelt zich nog een paar passen verder tegen de wind in. Zijn ogen zoeken een ingang. Een vaag gerucht bereikt zijn oor. Een stem, nauwelijks hoorbaar boven het gebulder van de storm uit. Hij kijkt achterom en ziet de oude vrouw midden in een groot, woest bewegend veld van wat hij veel te grote berenklauwen ze willen noemen. Ze wenkt. Ze roept. Hij verstaat er niets van. Wel is duidelijk dat hij moet komen. Hij gaat de verkeerde kant op. Er werpt een laatste spijtige grijns op de veiligheid van de statige witte villa en volgt dan de oude vrouw het berenklauwenveld in. Inmiddels is ze verdwenen. Waar ze nog net stond, zwaaien nu reusachtige bladeren van meer dan een meter doorsnee, lijkt het wel. De bladeren rondom zijn nu net een zee. Gegezeld door de storm vormen ze golven en dalen. Onverwacht, onvoorstelbaar, gevaarlijk. Waar zo net nog een groene muur was, is nu een grote, donkere, pijloze diepte. Uiterst voorzichtig baart er zich een weg door de berenklauwen. Een volgend bladergolf slaat hem vol in het gezicht. Hij struikelt, grijpt zich vast aan een harige stengel en valt meegesleurd door de terugvierende plant en valt bijna voorover. Waar is hij nu gebleven? De planten om hem heen zijn zo groot dat hij alleen maar groen ziet. En de grauwheid van de lucht als de wind de bladeren uiteenslaat. Plus de donkere beneden. Het is net alsof hij verdrinkt. Hij schreeuwt het uit. Een stevig blad zet hem krachtig in de rug. Jaagt hem vooruit, verder het veld in. Stengels buigen, bladeren wijken uiteen. Zijn handen grijpen vooruit en omklemmen het hout met alle kracht die er gewin het is. Verbluft kijkt hij. Hij ligt voorover op de grond. Ver boven hem beuken nog steeds de groene bladeren op elkaar. En voor hem staat een deur. Zijn beide handen rond de deurpost. Alle 10 vingers wit van het knijpen. De deur hangt scheef in zijn hengsels. Een plotselinge windstoot brengt hem in beweging. Hij moet razendsnel opzij rollen, wil hij niet door een hoekpunt worden geraakt. Dit haar huis? Hij werkt zich op zijn handen en knieën. Een ogenblik lijkt het alsof de deur zomaar midden in de ruimte staat. Midden tussen de berenklauwen. En dan kijkt hij door de opening naar binnen. De grond loopt glooiend af tot in een zwarte vlek. Buitenom de deur, verder naar achteren, zitten nu allemaal ongelijke stukken hout. Net wrakhout, bijeengesprokkeld op het strand. En daar weer achter een heuveltje. Daarbovenop een boom. Het klopt dus. Dit is haar huis. Hij verhamelt alle moed die hij heeft en stapt de drempel over. De storm helpt hem. Met een enorme knal gaat de deur achter hem dicht. Nu is het helemaal donker om hem heen. Stokstijf blijft hij staan. Door de duisternis komt een licht gegichel op hem opdrijven. Op hem afdrijven. Het omringt hem, dringt zijn oren binnen, vult zijn hoofd en zijn hersenen. Wedijvert met het gebulde wat de storm daar heeft achtergelaten. En dan beseft hij pas dat het hier bijna stil is. Geen storm die continu een aanslag op je oren pleegt. Hij wacht tot het zware zuizen in zijn oren door het gegichel bijna is verjaagd en durft dan een aantal passen verder naar binnen te doen. Kom binnen, mijn jongen. Hij opent zijn ogen. Eerst ziet hij alleen maar duisternis. Dan hier en daar kleine reepjes licht. Vervolgens nog meer lichtstreepjes. Ze komen van boven. Zijn opeens overal. Ze zetten de inhoud van het huis, of het hol, als je het zo wil noemen, in een zacht schemerlicht. Het is hier veel groter dan hij eerst dacht. In de verte ziet hij een aantal onduidelijke contouren. Meubels? De oude vrouw? Kom toch verder, mijn jongen! Je was toch welkom, zei ik. Een van de contouren, het verst weg, heeft gesproken. De schaduw beweegt. Krimpt ineen en is opgegaan in de andere schaduwen. Een luide gichel volgt. Welkom, welkom, kom dan toch verder. Je bent welkom. Ho, wacht. Hij bevriest midden in een onzekere stap. Zo ben ik toch geen goede gastvrouw, gichel. Hoe heet je, mijn jongen? Wat is je naam, mijn vriend? Zonder naam kan ik je toch niet welkom hebben. Dave, zegt Dave en komt weer een paar passen dichterbij. Dan hoort dat andere, dat vreemde, dat hem eigenlijk al eerder is opgevallen. In het spel van haar gegiegel en het zware nasuizen van de storm in zijn oren. Muziek. Vreemde, onmenselijke, onaardse muziek. Het komt van alle kanten. Hier de hoge tonen, daar de lage tonen, elders vergelijkbare klanken, maar weer met een hele andere kleur en weer ergens anders beginnen tegenritme. De eerste impuls is rechts omkeert maken en te vluchten. Terug de storm in. Voor geen goud weer een hoekie spooky nieuw age situatie tegenkomen. Straks beweert ze nog heks te zijn. De pispot als toverkool. Hij deinst een paar meter achteruit. De muziek verandert. Hij stopt. Beweegt. De muziek beweegt mee. En dan houdt zijn hoofd scheef en luistert. Buiten buldert de storm. Zacht en als van heel ver weg. De storm is niet hier. Hij kan niet bij ons komen. Hij is boos. Hij raast en tiert. Hij zweept het knalwater op. Beukt in op de berenklauwen van deze heuvel. Probeert elk kiertje en gaatje om binnen te komen. De storm die alleen nog maar kan zingen in de lange lichtspreetjes. Die alleen nog maar kan variëren op de geluiden die met het licht mee naar binnen komen. Met elke stap verandert de compositie. Dave glimlacht tevreden. Hij is gewoon op bezoek bij een oude vrouw in een huis in een hol. Een beetje vreemd misschien, echter een goede schouwplaats, zo'n hol, voor de storm. Even verderop verbreedt het hol zich. Nu zijn ogen aan het zwakke licht, de ontelbare baantjes licht met een dansend stof zijn gewend, onderscheidt hij de inrichting. Langs de muur staan allerlei oude meubels opgesteld, vooral kasten, heel veel boekkasten, volgestald met allerlei onduidelijke voorwerpen en prularia. En nauwelijks één boek. Hier en daar een secretaire. Petstoel. Een hoge gesloten klerenkast. Een stel tafels. En daarboven een wandversiering. Soms een lamp, soms een schilderij. Twee keer een aquarium. Leeg. Midden in de kamer staat een lage rooktafel. Met daarboven een reusachtig televisietoestel. Groot, zodat je alleen maar in de jaren 70 kende. Daarnaast staat een piepklein driepotig krukje. De vrouw des huizes zelf zit op een oude, krakerige schommelstoel voor de televisie. Ze wiegt, de beide handen gevouwen op haar buik en kijkt. Dave lijkt vergeten. Tegen de achterwand, bijna niet te zien, ligt een hoge stapel matrassen met een vormloze hoop kleren. Dekens en bovenop. Dave gaat zitten op het krukje, naast de televisie, en kijkt naar de oude vrouw. Ze lijkt zich totaal niet meer van hem bewust. In elkaar gezakt, zoals alleen maar een oude mens dat kunnen, zit ze naar voren en achteren te wiegen en kijkt met lege ogen naar het scherm voor haar. De pispot heeft ze afgezet. Deze staat nu onder haar stoel. Haar lange, grijze haren hangen als een vervuilde waterval om haar hoofd. De ontelbare kleren houdt ze nog steeds stijf om haar heen vastgesnoerd. Kleren zijn in dit licht nauwelijks te onderscheiden. De herinnering aan buiten begint hem steeds te vervagen. Was ze nou een bonde kledingbaal of een stemmig in veel lagen passende kleding gestoken vrouw? Hij volgt haar ogen en ziet alleen een donker scherm. Quasi toevallig buigt zij iets achterover en kijkt bij de achterzijde van het toestel naar binnen. Het inwendige is een grote puinhoop. Waarschijnlijk is de beeldbuis het enige wat nog niet aan diggelen ligt. Hij staat vlug op, voor de vrouwenkamer betrapt en kijkt nog maar eens de ruimte rond. Kasten, tafels, spullen. Schilderijen, lampen, aquaria. Hij loopt naar het grootste aquarium. Het is half gevuld met helder water. Geen zand. Geen planten, Geen vissen, geen pompje. Alleen water. En aan de oppervlakte een klein bootje. Hij drukt zijn neus tegen een glas. Het is een klein roeibrootje. Twee mensen. Een man en een vrouw. De man roeit. Het lichaam vol inspanning helemaal achterover gestrekt. De roeisparen diep in het water. Hij vecht duidelijk tegen elementen. De vrouw voorin zit nonchalant lichtelijk naar een zijde overgeweld. Een hand doelloos in het water. Ze is stukken ouder en dikker. Op haar hoofd een witte, niet na te definiëren hoofddeksel. David zucht. Zo is het leven nu altijd. De vrouwen laten de mannen werken. Hij komt overeind, richt zich uitgebreid en constateert dat gedane arbeid dorstig maakt. Zou hier? Hij heeft toch iets gezien. Daar schuin boven het hoofd van de oude vrouw. Hij kan duidelijk de omtrekken van een hertenkop aan de muur zien hangen. Om de hals hangt een veelkleurige lint als van een medaille. En aan het lint hangt een groot en groen. Dave likt zijn lippen. Hij kijkt naar de oude vrouw. De schommelstoel schommelt. De oude vrouw staart nog steeds naar het lege televisiescherm. Ze is hem vast vergeten. En haar gastvrijheid. Schande! Oké, niet boos worden. Hij is niet beledigd. Hij kan zichzelf wel helpen. Doelgericht stevend Dave recht op de hertenkop aan de muur af. Hé, onbeschofte vlerk. Ik help mezelf. Ja, maar dan hoef je nog niet in mijn beeld te gaan staan. Ik zit hier verdraaid nog een toe tv te kijken. David slikt zijn commentaar in. Ik heb dorst. Weet alleen om een schor uit te brengen. De oude vrouw knikt bedachtzaam. Sorry. Ik vergat even mijn gastvrijheid. Ga zitten. En als Dave voor het toet te lang aarzelt. Zitten, zei ik. Een harde, autoritaire klank in haar stem. Daar, op dat krukje. Hier voor mij, naast de tv. Dave gaat zitten en kijkt naar de fles onder het hert. De oude vrouw glimlacht hem nu weer vriendelijk toe. Ze zit rechtop in de stoel en de geleiders zwijgen. Eigenlijk heb je nu een lekkere warme kop chocolademelk, anijsmelk, thee of koffie verdiend. Je hebt ook zo hard gewerkt. En ook nog in zo'n storm. Je zou zelf de heide niet in dit weer naar buiten sturen. Ja, je hebt het echt verdiend. Iets warms, iets lekkers, iets opbeurend. Ze zakt weer achterover. Haar rechterhand verdwijnt ergens tussen haar kleren. Maar ja, je weet hoe het tegenwoordig gaat. Geen gas, geen elektriciteit, geen koffie, geen thee, geen warme melk dus. Alles moet je tegenwoordig doen met apparaten. Je mag niet eens meer je eigen vuurtje stoken. Als ik hier in mijn eigenste huis vuur ging maken, zou ik hier niet lang meer wonen. Vroeger. Heel vroeger, ja toen. De geleiders kraken weer. Haar rechterhand is weer tevoorschijn komen in de vorm van een vuist. Duim parmantig gestrekt. Met dromige ogen kijkt ze langzaam heen. Met duim en wijsvinger van haar linkerhand stopt ze onzichtbare materialen boven in haar rechtervuist. De linker wijsvinger stampt het vervolgens stevig aan. Dan knipt ze het vinger, lang vlak boven de vuist. De rechterarm stopt in haar mond. Met een gelukzalige glimlach zakt ze nog verder onderuit haar stoel en zuigt en zuigt en zuigt en geniet. U zei iets over drinken aanbieden? Leef zegt het luider dan de bedoeling was. Zijn stem lijkt het hele hol opeens te vullen. Zelfs de windmuziek zwijgt een moment. De oude vrouw schrikt op. Drinken? Drinken? Heb je dan nog niks? Heb ik je nog niets aangeboden? Oei, 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 straks zeggen ze nog dat in Maya niet meer gastvrij is. Mijn jongen, je verdient echt een warme choco... Oh nee, geen gas, geen elektra, onderbreekt Dave haar. Ze schudt weemoedig het hoofd. Ja, jij begreep mij tenminste. Nee, geen gas, geen elektra. Ze buigt zich dicht naar Dave voorover. Ik zou dat best wel willen hoor, energie hier. Heb er alles aan gedaan. Is niet gelukt, die stomme mensen van de gemeente. Geen enkele hulp hebben ze geboden. Die kerel hierboven, bleh, nee, niks waard, tja. En drinken? Oh ja, oh god, ja, drinken. Zeg, ik lust er ook wel eentje. Ze gebaart vaag naar het hert aan de muur. Pak maar. Dave staat op en loopt naar de muur. Voorzichtig haalt het veeslint met de fles rond de hals van het hert weg. Gekregen, hoort hij achter zich. Geschenk van een dankbare bezoeker. Goed, hè? Ik houd van dankbaarheid. Eigenlijk heb ik alles, bijna alles hier gekregen van dankbare bezoekers. Ja, ik ben een dik tevreden mens. Dave biedt haar de fles aan. Emmanuel schudt verontwaardigd haar lange grijze lokken. Hé, hey, we doen netjes hier. Pak maar een glaasje uit de kast. Naastig zoeken Dave's ogen de enorme hoeveelheid spullen af. Van alles heeft hij gezien, van gebroken uitlaten tot gebreide armbanden, van namaakfruit tot bedeltjes, letterbakken, ah joh, zelfs stofzuigers, 12 Amerikaanse trommels en 4 autobanden. En nergens glas of aardewerk dat kan dienen om uit te dringen. Behalve balancerend op een torentje van roodmetalen theepotten zat een drinkbeker, wit met een blauw randje. Op een paar plekken komt de roest er doorheen. Behoefte aan een stevige wol en een zeer realistische associatie strijden in zijn hoofd om de voorrang. De dorst lijkt te winnen. Emmanje jut hem op. Kom kerel, pak nou die borrelglaasjes. Dan kan ik tenminste weer zeggen dat ik een echte gastvrouw ben. 2 is genoeg. Hé, wat doe je? Hier blijven. Ik ga niet aan de zuip uit zo'n vierkante vieze mok. Waar zie je mij vooraan? Hier staan ze. Ze gaat daar driften naar de lage rooktafel voor hem. Nee, daar. Kijk dan ook uit je doppen. Achter die plaat. Nee, ja, daar. Hè, hè. En nu inschenken. In de televisie, verborgen achter de achterplaat, vindt Dave een hele uitzet aan drinkerij. Hij pakt 2 donkerbruine stenen borrelglaasjes tevoorschijn. Hij schenkt ze op de rand toe vol en biedt de vrouw er eentje aan. Proost, salut, tjoch, skol, lachaim, ad fundum, gezondheid. Grijnzend wensen ze elkaar al het best toe wat er maar kan zijn. En slaan de kleurloze drank in 1 keer achterover. Poeh, sterk spul. De tranen schieten even in de ogen en biggelen over zijn wang. Emmanje volgt zijn blik. Verontwaardigd zuigt ze aan haar rechterduim. Ach, ja, natuurlijk doet die tv nog niet. Ik zei toch al dat ik geen elektriciteit heb. Ik ben niet gek of zo. Ik doe alleen maar alsof ik tv kijk. Zo breng ik ze op dwaalsporen. Heeft ze nu wel of niet gas elektra? We hadden gedacht van niet. Maar ja, als de tv het doet, dan is dat toch gelukt. Hoe krijgt ze toch steeds weer alles voor elkaar? En als ze dat is gelukt, draait ze misschien ook wel allerlei speeltjes om zichzelf te beschermen. Pas op, die oude dame is nog helemaal zo gek niet als ze er op het eerst gezicht uitziet. Snap je? Zo lijk ik veel sterker dan ik in feite ben. Dwingend steekt ze haar lege glaasje uit. Gehoorzaam schijnt Dave weer in. Zwijgend drinken. Elke tweede borrel moet ze de tijd geven. Elke tweede borrel moet je de tijd geven. Rustig drinken. Kleine slokjes. Langzaam genieten. Niet te veel zeggen. Laat het brandende, verwarmende vocht rondgaan over je tong. Aan weerszijden van je gebit. Langs je gehemelte en door je sloklaam naar beneden glijden. Naar je maag, je darmen. Je bloed zijn er dan helemaal klaar voor om te ontvangen. Als je het zo doet, word je nooit een alcoholist. Hoeveel je drinkt. Dave weet het zeker. Hij is al jaar het levende bewijs. Na de 4e borrel heeft Emmanje weer geaandacht voor Dave. Grijsblauwe ogen met in elk zo'n intens bruin vlekje kijken hem strak aan. Zo, zo zeg je. En nu ja, wat kan ik voor jou doen? Dave had zijn schouders op. Met een paar borrels in zijn lijf en veilig voor de bulderstorm boven zijn hoofd is hij best tevreden. Wat zou ze voor hem kunnen doen? Kom op, jongen, je mag best vrijuit praten. Iedereen die hier komt, wil iets van Maya. Dat is goed, dat is best. En Maya heeft ook veel te geven. Het is allemaal akkoord. En Maya wil best geven wat je nodig hebt, jongen. Wees alleen zuinig mee en wees een beetje dankbaar. Dankbaarheid is het voedsel voor Maya's ziel. Zeg op, waarom ben je hier gekomen? Dave neemt eerst de tijd nog eens rustig beide borrelglaasjes vol te schenken. Zonder te morsen uiteraard. Hij kijkt haar aan. De pispot is uit het niets weer bovenop een grijze lok verschenen. Waarom is hij hier gekomen? Hij weet het niet meer. Diepe rimpels doorgroeven zijn voorhoofd. Waarom? Waarom? Het laatste wat hij zich kan herinneren is de aanwakkende wind toen hij via de sluis het kanaal overstak. Wist hij toen al dat hij bij Emayo op bezoek zal gaan? Om te halen wat hij nodig heeft? Wat heeft hij dan nodig? Hij weet het niet. Hij neemt nog een forse teug. Jammer, het glaasje is alweer leeg. Hij haalt de schouders op en kijkt Emayo met de schuinhoofd aan. Inschenken? Emayo kijkt nors terug. Ze neemt nog een aantal stevige trekjes aan haar duim en laat dan de vuist los. Demonstratief slaat ze beide handen tegen elkaar schoon. Een fijn stof vlucht alle kanten op. Jongen, iedereen die hier komt, komt hier omdat ze iets van Emayo nodig hebben. Iedereen, herhaalt ze nogmaals met nadruk, ook jij. Houd je maar niet van de domme. Ik heb het spalletje al lang door. Eerst lekker drinken. Nou mooi niet. Om te beginnen. Wat wil je dan? Dan en dan dankbaarheid. En daarna zien we wel verder. Dave staat naar zijn lege handen. Zo bruut is hij nog nooit van zijn drinken beroofd. Hij voelt de woede in zijn maag samenballen. Wie denkt ze wel dat ze is? Staat hij daar rustig in zijn eentje te genieten van? Hij weet het weer. Met een ruk gaat hij staan. Ik weet exact wat ik wil. Ik wil mijn tas terug. En wel direct. Zo'n mooie zwarte tas van Jutta. Met van die leren hengsels eraan. Weet je wel hoe lang ik die heb? Weet je wel wat er allemaal in die tas zit? Mijn halve leven. Dankzij jou ben ik dat kwijt. Kwijt hoor je. Kwijt. Laat ze schreeuwen die houdt. Zo kwaad is hij. Hij laat ze niet zoemen als de eerste de beste. Hoe kwaader Dave wordt, hoe meer een Maya zich ontspant. Als ze begint te schreeuwen, glimlacht ze. Doe maar, jongen. Goed zo, jongen. Laat me gaan, moedert ze hem aan. Ik houd hier wel van. Hier zit een verhaal in. Ga maar door. Dave is nu helemaal op temperatuur. Met een witheet van woede, vertrokken gezicht, herhaalt hij schreeuwend alleen maar kwijt, kwijt, kwijt. Hij zet zijn standpunt kracht bij door bij elke kwijt kracht op het televisietoestel te slaan. De glimlach van Emayo is net zo snel verdwenen als hij is opgekomen. Hé, pas eens even op. Mijn tv kapot slaan. Hoe kun je er kijken, hé? Een oude vrouw een beetje van haar blik op de wereld beroven. Laat dat! En snel een beetje! Dave zakt uitgeput terug op zijn krukje. Schuldbewust controleert hij het televisietoestel. Sorry, bromt hij. Hij is nog steeds kapot. Ja, natuurlijk is hij kapot, sist Maya. Dat weet ik ook wel. Wat moet ik met een werkende veen in het stomme hol? Heb een beetje respect voor een oude vrouw. Als twee kemphaan die niet goed de sterkte van de tegenpartij kunnen inschatten, zitten ze tegenover elkaar. Met broeierige ogen staren beiden naar de vloer tussenin. Boven hen verliest langzaam maar zeker de storm zijn kracht. De muren in de talloze lichtspreten veranderen van volume en toon en kleur. Na een tijdje is vrijwel alleen nog de ademhaling van beide mensen te horen. En ook deze komt tot rust. Waarvoor komen de mensen eigenlijk bij jou? Verbreekt Dave na een hele lange tijd de stilte. Waarvoor of waarom? Kreunt Emanja. Altijd maar weer waarom, waarvoor, waarom, waarom? Weet je, mijn jongen, er is altijd een waarom. Luister naar een oude wijze vrouw. Als de appel thuis stikt, heb je nergens tegenvergif voor nodig. De mensen komen naar Emanja omdat ze vragen hebben. Grote vragen, kleine vragen, gewone vragen, vreemde vragen. En altijd zijn ze op zoek naar de antwoorden die ze zijn kwijtgeraakt. De mensen doen maar, en onthouden, ho maar. Ja, ik zie het al. Nu denk jij dat Emanja antwoorden heeft? Nee. Nee, Emanja weet wel heel veel. Emanja weet eigenlijk ongelooflijk veel. Emanja vergeet eigenlijk nooit iets. Alles onthoudt ze. Vooral haar eigen vragen. Plus de antwoorden natuurlijk. En niet de vragen van anderen. Mijn hoofd zou uit elkaar barsten als een rotte appel. Nee, mijn jongen. Emanja heeft niet de antwoorden bij andermans vragen. Gelukkig niet hoor. Maar wel. Ze komt samen zweterig naar voren. Wel weet Emanja waar je moet zoeken. Het ligt zo voor de hand. Je hebt de vragen al. Hup, de antwoorden erbij. Die je uiteraard diep in de grond van je hart best weet te vinden. Die antwoorden erbij en hup. Ja, hup, de mensen zijn weer voor een tijdje tevreden. Kunnen ze weer vooruit. Eén zwaaruw kan al zomer maken hoor. En als ze opnieuw een vraag vinden en het antwoord zijn vergeten, dan komen ze gewoon bij Emanja terug. Andersom kan ook natuurlijk. Ben je soms zo eentje die de antwoorden wel weet, maar de bijvoorende vragen is vergeten? Dave schudt het hoofd. Wat voor vragen hebben die mensen dan? Emanja zakt peinzend terug in haar stoel. De geluiders gaan weer spiepend heen, krakend over de vloer heen en weer. Schenk maar eentje in, gebaart ze zwijgend en zwijgt al lange tijd. Dus jij bent iemand die vraagt naar vragen en neemt na een schier eindeloze tijd het woord. Dacht ik wel. Heb je wel antwoorden? Nou, die zitten allemaal diep in mijn zwarte tas. Snuift Dave als reactie. Sinds zijn woedeuitbarsting heeft hij eigenlijk alleen nog maar aan zijn tas gedacht. Hij kan het zich vrijwel niet heugen dat hij de tas niet bij zich had. Hij stond ermee op en ging ermee naar bed. Wat hij nodig had, zat in de tas. Wat hij belangrijk vond, hij stopte het weer in de tas. Eén moment van onbedachtzaamheid. Eén korte afleiding door een oude vrouw, een kleine stormpje en weg is de tas. Door de lucht, verspreid de inhoud, te grabbel voor iedereen. Geef mij mijn tas terug, je hebt mij genoeg geholpen. Geen antwoorden, geen vragen. Dat is wel duidelijk, maar weet je eigenlijk wel wie jij bent, Dave? Zonder vragen en antwoorden ben je toch niemand? Hoe kun je nou je verhaal vertellen? Zonder vragen, zonder antwoorden. Ach, gelul, ik weet wie ik ben. Nou, vertel dan eens. Dave neemt de slok. Ziet zichzelf weer lopen over de sluis. Als eerste zie je de rafelige punt van zijn eigenste zwarte tas. Als hij de bocht omkomt. De staptas wipt bij elke stap een halve meter opzij en omhoog. Even later wordt de rechterarm waaraan de tas hangt zichtbaar. Dan de hele Dave. Beide handen diep weggestoken in de jaszakken. Met het zwaaien van een tas deinen zijn hoofd en haren mee in het ritme van zijn passen. Niemand, die naar hem kijkt. Hij loopt. De ogen een paar meter voor hem op de grond gericht. Zijn grote neus geeft de richting aan. Als hij eindelijk stilstaat, is alle drukte om hem heen verdwenen. Geen enkele beweging, alleen stilte. Hij kijkt omhoog. Hoog in de lucht rijdt een rukwenen, donkere wolken uiteen tot kleine witte, verdwaalde vlekjes, of drijven ze juist mee tot uitgestrekte dondervlaktes. Voor hij een erg in heeft, is het geweld om hem heen. Waar zo even nog de stilte was, bultert nu de wind in zijn oren. Voorzichtig doet hij staarstappen tot vlak bij het water. Hij laat zich met een plof op een zitvak vallen en beide armen slaat hij om zijn knieën. De bomen tussen de herenhuizen aan de overzij buigen vervaarlijk alle kanten op. Een takje met kastanjebladen knalt tegen zijn voorhoofd. Vlak voor hem in het water ligt een kleine roeiboot. Dan is hij niet meer alleen. Zij, oude vrouw, gewikkeld in ontelbare lage kledingstukken. En met een omgekeerde pispot op het hoofd. Zij staat vlak achter hem, op het trottoir, langs de kanaaloever. Het hoofd naar de gele museumtoren gericht. Over een paar tellen zal hij zijn tas kwijt zijn. En zelf worstelen om niet te verdrinken. En verder? Nou, de rest ken je. Ah, van daarna. Maar daarvoor? De groeven in Dave's hoofd worden dieper. Glashelder ziet hij zichzelf de bocht omkomen. Als eerste de rafelig punt van zijn tas en dan de rechterarm waaraan de tas hangt. Vervolgens de kort leren jas met beide handen diep weggestoken in de zakken en dan het deinen van hun hoofd en de wapperende haren en tenslotte de benen in een fale spijkerbroek, eronder half hoge wandelschoenen. Hij is op weg. Op weg naar de storm, naar de oude vrouw, naar het water, het bootje, dit hol. Maar voortien? Het spijt me. Ik weet het niet, Emaya. Tevreden steekt Emaya haar duim op. Daarom ben je hier. Ze schenkt beide nog een borrel in en schommelt krakend en piepend in haar stoel. Hoe kan dat nou? Ik wist niet eens dat jij bestond. Iedereen die het moet weten, weet dat Emaya bestaat. Laat staan dat je hier woonde. Iedereen die jou nodig heeft, weet waar Emaya woont. Inclusief de gemeente, de politie? Nee, die niet. Tenzij ze vragen hebben natuurlijk en geen antwoorden. Of andersom, dat kan ook. Daar komen ze wel naar Emaya toe. Soms op geuniforme knietjes. Hoe dan? Stappen ze allemaal in een bootje en roeien dan open en bloot hierheen? Dave. Vermoeid schudt Emaya het hoofd. Als je nou eens een beetje beter oplette. Daar vergat je ook niet zoveel. Vlak naast de grote brug. Nee, niet de museumbrug. Die andere. Daar is een klein grasveldje. Klopt, hè? Daarachter ligt een struikgewas. Plus een aantal bomen. Als je nu zo'n nonchalant boog doet alsof je even moet plassen, ga je naar een boom en als niemand je ziet, hup, eromheen. En dan het geheime, smalle paadje langs de berenklauwen hier naartoe. Zonder dat iemand het door heeft. Oh ja, voordat je het vraagt om het te vragen, vrouwen hebben de plastruc niet nodig. Die zijn gewoon slimmer dan mannen. Bovendien vergeten ze minder. Is dat zo? Ja, dat is zo. Verkoop ik u fruit zonder dat ik het heb geplukt. Aanvang. Zo doet het een beetje. En nu jij. Wie is Dave? En wat is zijn verhaal? Hij staat voorovergebogen. De witte pitpos aan het hoofddeksels van de oude vrouw stevig in de hand geklemd. Voor hem, op de plek waar zo even nog de lage rooktafel met een reusachtige televisiestoel stond, is nu licht omgewolde grond zichtbaar. Hij zucht. Waar is die aan begonnen? Jarenlang heeft hij zich van dag tot dag geleefd. Nooit een seconde nagedacht over het verleden. de blik enkel op het heden gericht. Het ging toch goed? En waarom zou hij ook? Verleden is alleen maar vervelend. Het enigste wat je in het leven nodig hebt, is een tas om alles in te stoppen wat van jou is. Plus wat kleren, wat schoenen, tabak, een borreltje. En ook uiteraard een gelijkmatig humeur. Is hij altijd gelukkig in zijn heden? Tuurlijk was hij daarin gelukkig. Jarenlang. En nu? Eén storm en één oud vrouwtje hebben zijn rust aan wankelen gebracht. Het zweet breekt hem uit. Diep in weg in zijn hoofd, in zijn hele lichaam, bedekt er vele lagen rust en vermaakt, stormt het nu. Straks breekt de hel nog los. Een mens zonder verhaal is geen mens, had de oude vrouw hem net toevertrouwd. Wie zijn eigen verleden niet kent, kent zichzelf niet. Je levensverhaal puilt uit aan vragen, antwoorden, ideeën en suggesties. Kun je allemaal in het heden gebruiken om weg te gaan naar de toekomst. Misschien vind je een manier om je tas terug te krijgen. Mijn tas terug? Akkoord. Maar wie wil er nou in de toekomst zijn? Is het eeuwige heden niet mooi genoeg? Ze keek hem grijnslachend aan. Volgens haar zeiden alle stuurlijnen aan wal dat precies, precies dat. Als een stuurman een gegeven schip niet eens wil bekijken, zal hij nooit de zee ontdekken. Bovendien moet hij niet vergeten fruit mee te nemen tegen de scheurbuik. En toen gaf ze hem een speeltje stomp in zijn maag. De jongen, ga eens heen in je verleden graven of je niet je eigen verhaal van fruit en scheurbuik kunt vinden. Uiterst geconcentreerd schreed ze vervolgens door haar woonruimte, haar handen in een zegenend gebaar uitgestrekt. Soms bleef ze minuten zo staan, zweeg enigszins door de knieën, alsof ze even één wilde worden met het fluidum van de tijd op deze plek. Elke keer bewoog ze teleurgesteld het hoofd en ging verder. Ten slotte kwam ze bij hem terug. Met een groot gebaar schoof ze de rooktafel en de tv opzij. Hier was het zeker, hier moest hij het doen. Wat doen? Graven natuurlijk. Graven. Dat deed je toch, als je helderheid over je verleden wilde hebben. Hij keek haar uiterst bevreemd aan. Zoals de teler is, vertrouwde zijn oogst, zei ze opeens. Nors. En drukte de pispot in zijn hand. Kom op, graaf. En pas wel een beetje op. De grond is al omgewoeld. Doe het voorzichtig. Anders komen tijd en ruimte door elkaar te zitten. Denk maar aan een legpuzzel. Al die honderden stukjes door elkaar gegooid. En voor je weet, pas je de verkeerde aan elkaar. Het geeft een grappig resultaat, maar er klopt geen snars van. Dave drukt uiterst behoedzaam de rand van de pispot in de losse aarde. Wat zal hij te zien krijgen? Wat zou hij graag willen zien? Wil hij vorige week zien? Een jaar geleden? Thuis bij zijn ouders? Zijn broer en zusjes? Ah, dat is waar ook. Hij heeft twee zusjes en een broer. Namen wil hem niet te binnen schieten. Maar jeetje, je hoeft maar even alleen de rand van een scheve schep pispot in de aarde te drukken en de eerste herinneringen komen al boven. Knap gedaan hoor, van die oude vrouw. Hoe krijgt ze het voor elkaar? Nee, hij is dik tevreden. En twee zusjes en een broer. Achterloos komt hij weer overeind en laat de pispot liggen. En Maya zit weer in haar schommelstoel met borrel en opgestoken duim. Bedankt, Emaille. Ik snap nu wat je bedoelt. Nee, echt bedankt. Ja, zeker ben ik dankbaar. Poeh, hè. Wat kan in zo'n haal al herinneringen bovenkomen? Niet te zuinig. Nu nog even een borrel om het af te ronden. En dan ga ik weer, hoor. Mocht ik ooit weer vragen hebben of antwoorden, en ik, dan weet ik je te vinden. Emaille drinkt, zuigt, zwijgt en kijkt. Dave trekt haar jas aan, werpt een verlangende blik op het groene flesje naast de schommelstoel op de grond en loopt naar de deur. Waarom weet hij niet, maar nog geen 20 seconden later staat hij weer boven de pispop. Zuchtend en steunend trekt hij een hand uit en duwt de rand van de pot verder de grond in. Dan beweegt hij uiterst voorzichtig de pot van rechts naar links. Stukjes aarde, soms droog en rul, soms wat vochtig verkleefd, schuiven over de potrand. Hij trekt de pot naar zich toe, heft hem op van de grond. Het contact wordt verbroken. Hij kijkt naar de inhoud en wacht de storm aan herinneringen. Beelden, geluiden, geuren, smaken en gevoelens. Maar niets. Hij werpt een snelle blik op Emaille, die onverstoorbaar drinkt, zuigt en zwijgt. Ze kijkt niet eens naar hem. Haar ogen zijn strak gericht op het tv-scherm. En kijken we naar de gronddeeltjes in de pot. Geen enkele herinnering. Eigenlijk is ze wat op teleurgesteld. Daarvoor, hiervoor heeft hij niet de moed verzameld om te gaan graven. Strak heeft hij niet eens één herinnering. Geen verleden. Geen vragen. Geen verhaal. Dave stort zich voorover en met de ijver van een pas bekeerde begint hij te graven. Hij zal iets vinden. Wat zou hij als eerste zich herinneren? Vanmorgen, gisteren, vorige week? De beelden moeten nu zo komen. Die gebeurtenis van gisteren komt vast het eerst. Hij weet bijna zeker van toen naar het park met die vijver, met die kinderen in een bootje. Belachelijke situatie was dat. Het bootje was rood, knalrood, alles was rood. De romp, dek, de zeilen. Vanaf zijn bankje waarop hij heerlijk lag te suffen in de lentezon was het eerste rook, was het één rood vlekje. Plus blauw van de trui van het ene joch en geel van dat apenpakje van het andere kind. Dave poseert even. Hij beweegt zich zweet van het voorhoofd. De pispot heeft al minstens een paar centimeter grond onder hem verwijderd. Als je zo nog even doorgaat, komt er een guit bij zijn eigen geboorte. Die spelende kinderen komen als eerste terug. Wacht maar af. Blauw, geelgroen en knalrood. Eerst zijn het vrolijke kleuren, afzonderlijke vlekjes met enthousiaste kreetjes. Hij woelt langzaam met zijn hand door de opgeschepte aarde in de pispot. Ja, het klopt. Hij ruikt al de bomen en de struiken achter hem en het pasgemaaide gras dat voor hem uitstrekt aan de vijverrand. Hij hoort reeds hun gelach, hun geroep, de snelle rolwisseling tussen kapitein en matroos. Het schip verliest contact met de kade. De beste stuurlee staat nog steeds aan wal. Beiden proberen aan te halen. Rood, geel, groen, blauw en dan veel, veel bruin-zwart. Hoog opspattend waren. De zilte smaak op je lippen. Help twee man overboord! De angst dat je nooit en te nimmer meer op tijd kunt komen. God grijpt in. Donkerblauw polocheert. Eigeel overhemd met een open chinadas en een groenblauwe ruitjesbroek. Godzijdank. Geelgroen wordt gekoesterd. Blauw wordt gestraft. Rood gaat roemloos eronder. Zo ondergonduk kunnen Gods oordeel zijn. Hé, hey, Emaille, het werkt. Echt. Nu eenmaal het eerste brokje verleden door hem is opgegraven, komen ze bij elke schep. Dave begint er lol in te krijgen. Hij luistert, kijkt, ruikt en proeft. Hij siddert bij onverwachte emoties. Verleden, ik was je helemaal vergeten. Daar kwam zijn studietijd weer boven. De eerste aarzelende zelfstappenstap in de grote universiteitsstad. De honderden lotgenoten, iedereen op zoek naar het grote onbekende. De kroegen, de collegezalen, de verenigingen, de introducties, de drank, de feesten, de boeken, gestolen kussen en gemiste kansen. Die ene stoel, helemaal aan de buitenzijde van het zonovergoten terras. De omgeving is mistig. Slechts de koffievorm is duidelijk zichtbaar. Opeens ploft er een man naast hem. Lang, slordig haar, een ongetemde snor. Geurige kleren, een oude, gebutst gitaar, bloeddoorlopen ogen en een schorre stem. Die hem van hem eist, een gulden of een rijksdaalder af te staan. Hij begrijpt het niet, vraagt om herhaling enorme klauw wordt gebiedend uitgestrekt. Geïmponeerd draagt Dreef zijn bijdrage in het dak- en thuisloze zorg af. In Maya mompelt een krachtterm als de inhoud van de postput in een grote hoog over de vloer van haar woning wordt gespreid. Voorzichtig, kereltje! Een volgende haal brengt colleges met zich mee. Daaf grinnikt. Wie zegt dat een verhaal chronologisch moet zijn opgebouwd? Studeren, hoorcollege, werkcollege, dictaten, tamen. Elke hap nieuwe aarde begint op de vorige te leiden. Gezichten in elkaar overvloeien, studenten en docenten zijn volledig uitwisselbaar. Een grote pan hete groentesoep. Je roert en je roert dat het een ondefinieerde brei is geworden. Elk afzonderlijk detail verdwijnt. Een smurrie, saai, inhoudsloos, niets. Dave smijt de pispot weg en Amaya kan nog net op tijd haar stoel een kwartslag draaien. De pispot knalt tegen de muur, valt op de grond, verliest zijn inhoud en rolt keurig onder de schommelstoel. Amaya steekt de nieuwe duim op en kijkt naar de verstrooide hoopjes aarde tussen stoel en muur. Als jij, Dave, niet alle spijkers op laag water wilt zoeken, hoe kom je dan ooit erachter welke de beste is? Merkt ze droogjes op, steekt Dave lichtelijk beschaard op pispot weer in de handen. Dave graaft verder. Een verbeten trek om de mond. Elke schep een herinnering. Elke hap modder een episode in het verhaal. Saai. Fragmenten van na zijn studietijd. Veel park, veel plein. De middelbare school, thuis, de buurt, oerzaai. Het wil je allemaal toch niet weten. Zusjes, broers, ouders, straten, schoolgenootjes. Hij besteedt er nauwelijks meer aandacht aan dan een vluchtige blik. Slechts steeds meer van hetzelfde. Niet te beschrijven waard. Hij blijft graven. Er moet nog meer zijn. Waar blijven ze nou heen? Die vragen, die antwoorden, die ideeën, de suggesties. Verleden, wat kan ik veel van je leren? Na de 100ste herhaling stop ik. Daar ga ik op mijn eigen manier mijn tas nou zoeken. Daar heb je de eerste zelfstandige fietstocht vanuit het ouderlijk huis naar school. Wie van die andere wezens om hem heen zijn net als hij brugpiepers? 6 lange jaren samen alles delen. Hoe vaak heeft hij niet van huis naar school gefietst en vice versa. Zon en regen, hitte en kou, ijs, sneeuw, alles, hagel, wind, storm dienend. Hij raakt een beetje in de war. Tijd en ruimte beginnen in diverse scheppen door elkaar te lopen. Achter hem stapelt de oude vrouw waarschuwing op waarschuwing. Zijn kleine buurmeisje deelt als volwassen vrouw met hem de schoolbanken. Samen gebogen op klassieke grammatica. Latijn, Grieks en Hebreeuws. 3 verfkleuren voor de tekenles. Dave is de kapitein van de boot waar naar Vlieland. Trots wijst de 7-jarige alle uitgehoekte coden hun plaats. Professoren buigen die moedig het hoofd als dekmatroos en boenen. En zijn aan het boenen. Hij is er bijna terug in het heden. De sluizen gaan open, de statige jachten glijden door het kanaal, alle zeilen zijn vervangen door vaalzwarte jutetassen. En iedere gepasseerde brug is een mijlpaal. Zelfs de lagere school vaart voorbij. Als Dave zichzelf als jongen van 5 herkent, kruipt hij uit de kuil en laat zich zwaar op zijn krukje zakken. Een fikse borrel. Dat is waar hij nu aan toe is. Echt. Goede drank behoeft geen medaille, knikt de oude vrouw bevestigend en besluit hem gezelschap te houden. 3 borrels heeft Dave nodig om het opgewaaide stof van zijn verleden tot rust te brengen. Langzaam wordt zijn directe omgeving weer zichtbaar. Even meent hij nog dat hij aan de uiterste rand van het terras zit en de woest besnorde man tegenover hem met schorrig hem het geld uit de zak klopt. Het is slechts in Maya die hem de fles nogmaals uitnodigend voorhoudt. Hij schudt het hoofd. Nee, straks zijn stom dronken en dat kan hij nou niet hebben. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Raapje, al je moed bijeen om te graven. En wat vind je dan? Niets. En heb je gevonden wat je hebt gezocht? Vraagt Emaille rustig, terwijl ze met aandacht aan haar duim zoogt en een grote onzichtbare rookwolk uitbraast. Is dit alles? Emaille haalt de schouders op. De meeste van mijn bezoekers zijn tevreden. En zwaait trots op alle spullen in de ruimte om haar heen. Is er niet meer? Ja, dat weet ik toch niet. Het is jouw leven. Dave gaat staan. Met lange, wankele passen loopt hij heen en weer. Ik vind er maar niks. Hoe lang ben ik nou al aan het graven geweest? Geen vraag en geen antwoord heb ik gevonden. Hoe kan ik nu mijn verhaal maken? Hoe kan ik dat, zonder dat ik iets weet? Stom figuur. Waar heb je mij ook overgehaald in het verleden te graven? Weet je, sommige mensen zouden er niet weet wat voor over hebben om alles te weten van hun hoed en de rand. Ik heb je ook niet gezegd dat je er vrolijk van wordt. Heeft je hoed een verhaal? Daar gaat het om. Leer mij uw hoofddeksel kennen en ik zal zeggen wie gij zijt. Man, man, man. Zo vaak als mensen zoals jij menen dat hun bed een kroon is. Ik meen helemaal niets. Ik wil gewoon mijn tas terug, ongeschonden, met al mijn eigendommen. Laat mij verder met rust. Hoed, ook een leuke vond. Al zeg ik het zelf. Niet vergeten. Kan ik nog eens vaker gebruiken. Hoed, hoofdstekkel, pet, kroon, steek, muts. Ja, jongen. Ja, ga eens even zitten. Luister. Elke opgraving blijkt weer. Geen hoofddeksel is hetzelfde. Pas als jij de hoed accepteert die bij jou past, kun jij de toekomst tevoorschijn toveren. Hoezo hoed? Wie, wat, hoed? Welke hoed bedoel je precies? Emaille sluit de ogen en leunt met haar grijze hoofd tegen de rugleuning. De geleiders piepen en kraken op volle toeren. Ze glimlacht. Ze geniet duidelijk van haar eigen associaties. Koesterend draait ze haar eigen hoofddeksel rond en rond en rond. Hoge hoeden, lage hoeden, mompelt ze. Kachelpijpen, militaire petten, boerenpetten, baseballpetten, ijsmutsen, dameshoeden, keppeltjes en kalotjes, koningskronen, keizerskronen, hertogen en graven. Of dragen die geen kronen? Enfin, groene Robin Hood hoeden, rode roodkapjes kapjes, slaapmutsen, die moet je vooral niet vergeten. In alle betekenissen. Napoleon steken, recht en dwars. Plotseling houdt de stoel stil. Strak kijkt ze even aan. Haar grote pupillen hebben kleine, intense bruine vlekjes. Bijna verdrongen. Nou, kom op. Hoe ziet jouw pet eruit? Dave hoort de vraag niet eens. Zijn ogen glinsteren. Heb jij hier gravers gehad die een kroon vonden? Of een generaalspet? Zwijg jongen, stil. Dit was enkel maar een metafoor. Houd jij je mond? Daar gaat het niet om. Kun je verder graven naar je eigen verleden? Kun je voor je geboorte, dat andere verleden, die echte geschiedenis? Met koningen en koninginnen, met graven en hertogen, baronnen, oorlogen, Willem de Zwijger, Karel de Grote, Karel de Vijfde, Hendrik de Achtste, Lodewijk de Veertiende. Oh ja, en Ivan de Verschrikkelijke, koning Redbad, de Schieringers, de Vetkopers, ziektes, epidemieën, grootste uitvinding, de Jacobsladder, het buskruid, kruistochten, Saracenen en Kataren, Bonifatius, Ljutgen en Bernlef, Merlijn, Keridwen en Taliesin, Oralinde, het raadsel van de eerste Friesen. Wat kan ik daar allemaal naartoe graven? Met half open mond zit Emaille tegenover. En die zei dat hij alleen maar in het heden leefde. Hoe kom je aan die namen? Wie zijn dat? Rustig. Ze werpt een vertwijfelde blik op de pas gegraven kuil tussenin. Hoeveel mensen hebben al niet deze ruimte hun eigen verleden gegraven? De meeste hebben antwoorden gevonden of vragen. En er niet lang niet iedereen wel blij, werd er blij van. Wel vonden ze allemaal weer een stapje, kwamen ze allemaal weer een stapje verder. Met één verleden in de hand. Hoeveel toekomsten hingen dan in de lucht? Maar verder graven, voorbij je eigen geschiedenis, het wordt haar bang om het hart. Beschermend drukt ze haar pispot dichter tegen ze aan. Mag ze die rare snuiter haar mooie graaftuit annex hoofddeksel voor dergelijke idiote gedachten laten gebruiken? Ik zou het moeten weten, maar het is nog nooit gebeurd. Dus het kan wel. Wat niet kan, maar of alles goed is wat kan. Dave maakt de pispot los uit de handen van Emaille, uit haar verstijfde vingers en springt de kuil in. History, here I come. 4. Hoofdstuk 4. Dave op zijn eerste fietsje. Twee extra steunwieltjes aan weerszijden van het grote achterwiel. Hij draait de trappers moeizaam rond op het strand. Zijn wat harde, natte zand vlak langs de zee wijkt keer op keer uiteen voor de smalle bandjes. Hij kijkt achterom en zwaait. Papa en mama zien het niet. Een extra hoge brandingsgolf zwaait onverwacht vriendelijk terug. Dave in het bos. Tussen hele hoge bomen, zeer geleerde kabouters reciteren de Edda in het struikgewas. Verder is er niemand in de weide omtrek te bekennen. Een groot, beangstigend avontuur voor een driejarige. Hij voelt zich nietig. Hij wordt echter boos als hij wordt gevonden. Hij begint steeds feller te graven, dieper en dieper. De oude vrouw moet oppassen dat ze niet wordt bedolven door alles wat naar boven komt. Dave op ontdekkingsreis langs zijn eigen lichaamsdelen, kraaiend van plezier, hoofd, schouders, knieën, teen, oren, ogen, het puntje van je neus. Hij moet zich nodig scheren. Dave op zijn rug, reusachtige hoofden beschouwen belangstellend zijn naaktheid. Met grote, bange ogen volgt hij een schaar die steeds dichterbij komt en knipt weg van hem. Dan is er even rust. Zwarte aarde, grijze mistflarden, vage contouren waarvan je niet zeker weet of ze wel scherper en met grotere helderheid wil zien. 50 scheppen geeft Dave zijn experiment. Dan zal hij gewoon zijn eigen leven verder leven. Bij de 36e begint het onder hem te borrelen. Kleine rookkliertjes, scheurige dampen, gedempte geluiden, onverstaanbare stemmen. Emaille, ik denk dat ik er ben. Later zal Emaille aan al haar bezoekers met smaak vertellen hoe onder uit de kuil opeens het geluid klonk van metaal op metaal. Zolang als Dave aan het graven was tenminste. Vanaf het moment dat hij verder wilde dan hij nog nodig was, had ze ineengedoken in de stoel gezeten, zonder te bewegen, klaar om bij elk teken van onheil, maar wat eigenlijk te doen? Wat zou ze kunnen doen, als de geschiedenis hem bijvoorbeeld uit zou kotsen? In ieder geval, stijf van de zenuw zat ze te wachten op die gekke keel daar beneden, en wat die zou tegenkomen. En toen, dat geluid. Alsof een spade met kracht door de aarde heen het beslag van een schatkist raakte. Dave begon triomfantelijk te joelen. Het was het gelukt, nog even en dan weer. Metaal op metaal, scherp, hard, een huilend gil en verder niets. Emaille sprong van schrik bijna een meter de lucht in. Voorzichtig op de rand van de kuil keek ze naar beneden. Niets, alleen duisternis. Ze liep nog een aantal keren tevergeefs zijn naam. Dave was verdwenen. Samen met haar hoofddeksel. En dat alleen al was erg genoeg. Ze kneep haar ogen tot spleetjes en bleef turen. Misschien, heel misschien, voor het eerst speet het haar dat ze relatief zo weinig licht in huis had. Slechts de duisternis leek van beneden op haar af te komen. Of toch, ja daar, in de diepte bewoog zich iets. Voorzichtig schoof ze nog een stukje verder over de rand. haar voeten stevig vasthoudend achter de schommelstoel. Het was net of heel ver onder haar licht en schaduw een spel speelden. Lichtvlekjes of invallend licht op een bewegelijke ondergrond. Water misschien? Oh, het kanaal. Oh, God, het heeft het kanaal geraakt. Ze had nog de tegenwoordigheid van geest op snel de lage rooktafel en het reusachtige televisievertoel over het gat op de grond te schuiven. Vervolgens haastte ze zo snel als haar oude benen haar konden dragen naar buiten. De storm was eerst overgewaaid. Geen drijvend lichaam in het onrustige kanaalwater te bekennen. Ook het latere zoeken door de bevoegde autoriteiten leefde niets op. Dave werd ook verder door niemand als vermist opgegeven. Evenmin werd ooit nog zijn versleten zwarte jute boodschappentas gevonden. Het leek wel of hij nog nooit had bestaan. Maar wat wil je ook? Vroeg de Imaya haar dankbaar gehoor toe. Zonder veren kun je niet pronken. Een mens zonder verhaal laat geen sporen achter. En Dave? Ah, Dave, na een lange, laatste, stevige haal met de pispot voelt hij hoe de grond onder zijn voeten verdwijnt en haar hij naar beneden tuimelt, dwars door het verleden tot in de stroom van de geschiedenis. Daar drijft hij dan, zich vastklampend aan een boomstronk. De volledige geschiedenis bijna binnen handbereik. De stroom is echter te sterk om deel te kunnen nemen. Maar hij vindt het schitterend om zo dichtbij te zijn. Onherroepelijk neemt de stroom hem mee zijn eigen geschiedenis. Voorbij zijn geboorte, langs alle bochten en krochten en pieken en dalen van zijn leven. Dan was hij daar de sluis in het verbindingskanaal. Niemand die op hem let. Hij vaart. Rechts stond het gerestaureerde treinstation op. Links torent hoog een geelde museumtoren. Zijn grote neus recht naar voren. Zijn ogen op het water gericht. De mond is ontspannen. Het is net alsof hij heel even het centrum van de wereld is. Maar zonder tas deze keer.